staat een vraag, persoonlijke vraag worden niet beantwoord. Alle andere vragen, zover dat mogelijk is, in korte tijd. En ik de gegevens heb. Mag ik eerst een schriftelijke vraag?
De Bijbel staat dat men zich niet mag bezighouden met occulte zaken. Moet men dit letterlijk opvatten?
Dat zou ik niet doen, want anders moeten alle profeten er ook uitgooien. Het is namelijk zo, u mocht geen geesten oproepen. Maar aan de andere kant hoeft u zeker niet bang te zijn om te luisteren naar een geest die net zo goed leeft als u. En die in vele gevallen zeer goede bedoelingen ten aanzien van de mensheid heeft. Voldoende?
Wat betekent het oud-Griekse woord demox?
Demox ken ik niet. Het zou volksgeest kunnen zijn. Demos is volk. En demos is in feite godheid, ook wel kosmos.
Is het zo dat twee mensen uit karmisch oogpunt elkaar moeten ontmoeten en ervoor bestemd zijn een relatie op te bouwen?
Het zal een enkele keer voorkomen, maar zeker niet zoveel als in bepaalde kringen wordt verondersteld. Het is namelijk zo dat mensen die geleefd hebben in ongeveer dezelfde tijd en ongeveer dezelfde bewustzijnsgraad hebben gekregen, vaak op ongeveer dezelfde tijd en meestal in dezelfde omgeving incarneren. En dan is er altijd een soort wederkerige herkenning die op grond van de ervaring en niet van de persoonlijkheid bestaat. Dan zal men vaak zeggen, ja, dat is van karma dat we elkaar ontmoeten enzovoort. Maar dat is natuurlijk onzin. Karma is namelijk niet een uitgestippeld noodlot. Karma is al datgene wat u bent geweest en hebt geleerd, zodat u op grond van datgene wat u bent geweest en geleerd hebt, keuzes zult maken in het nieuwe leven. En daardoor bepaalde belevingen als het ware naar u toe trekt. Wat niet wil zeggen dat ze onvermijdelijk zijn.
Is de aarde per definitie een leerschool, of is het uiteindelijk de bedoeling dat het de hemel op aarde wordt?
Ja, op aarde levende mensen kan geen hemel worden. Het is de bedoeling dat degene die op aarde is leert, en wanneer hij op aarde uitgeleerd is, dan zal hij in de geest verder gaan, ofwel op andere werelden waar het bewust en anders is, incarneren om verder ervaring op te doen.
Is de aarde een astrale speeltuin?
Nou, het lijkt meer soms op een astraal spookhuis, want al de gedachtenvormen die mensen opbouwen zijn veelal minder fraai.
Is het mogelijk door middel van geestkracht voorwerpen te verplaatsen en hoe kun je dit oefenen?
Ja, u bedoelt telekinese of teleportatie, twee verschillende dingen. Telekinese bestaat uit een jezelf in een soort transe brengen. Dat is dan geen volledige transe, maar zoiets als je bijvoorbeeld bij de gressen krijgt. En van daaruit, zonder je lichamelijk te verroeren, grijpen naar een voorwerp. En dan kunt u het inderdaad verplaatsen. In het begin alleen lichte voorwerpen. Maar bij enige training kunt u zelfs hele pianos op je houden. Dit is dan een poten die u uitstelt. En zo ontstaat dus de telekinetische gang van zaken. Bij teleportatie hebben we te maken met iets anders. We nemen dan een voorwerp en we veranderen het energieraster ervan. Waardoor het in feite tijdelijk niet zichtbaar is. En ook niet meer door allerhand structuren als muren of hout of zelfs metalen kan worden tegengehouden. Het wordt dan naar een bepaalde plaats gedacht en op dat ogenblik wordt die energie teruggenomen. Het voorwerp kent dan meestal enige hitte, of kan dat uitstralen, zeker wanneer u vaste structuur zoals stenen gebruikt. Maar het zal in zijn oorspronkelijke vorm op de nieuwe plaats dus verschijnen. Maar dan is het niet mogelijk de tussenliggende afstand te zien afleggen. Voldoende?
Is buitenechtelijk geen zonde, volgens uw wereld, of misschien seizoen afhankelijk, maar uw visie omtrent de norm in deze?
Ja. Weet u, ze vertellen dat er een verkeerd gejuich was bij iedereen die stond voor het laatste gerecht. Petrus kwam naar buiten met bord en stond op, vandaag geldt buitenechtelijk niet. En iedereen was erg verheugd. Maar, wat is buitenechtelijk? Een huwelijk zoals u het op aarde sluit, is een contract en dat heeft weinig of niets met echte verbondenheid te maken. Het kan ook een bezegeling ervan zijn, maar het werd oorspronkelijk meer gebruikt om landgoederen bij elkaar te brengen dan mensen. Dus buitenechtelijk betekent in dit geval weinig of niets. En binnen een huwelijk ligt het eraan hoe de mensen tegenover elkaar staan, hoe ze zich met elkaar verbonden voelen. Want bij een geestelijke verbondenheid kan het zijn dat beide partners dus volgens u buiten de pot iets doen, omdat ze dus voor seksuele zaken een andere partner kiezen en desondanks met elkaar verbonden blijven. In dat geval is het ook niet zondig. Zondig is het alleen wanneer je een afhankelijkheid wederkerig kweekt en een van de partners breekt deze wetende dat hij de ander daardoor veel ellende bezorgt. En dan gaat het niet om de daad zelf, dan gaat het eenvoudig om de belasting die men daardoor voor iemand kweekt die eigenlijk daar niet op rekent en die het zeker niet verdiend heeft. Wij zeggen, wanneer een ander schaadt, of het nu echtelijk of buitenechtelijk is, is het verkeerd. Op het ogenblik echter dat het gewoon een ervaring en een vreugde is, dan maakt het ook niet uit of het nou binnen of buiten een huwelijk geschiet. En dan gaat het er ook niet om welke relatie het is, dan hoeft het niet alleen man-vrouw te zijn, zoals u weet, dan kan het ook anders. En dan is dat geen zonde, zolang de genegenheid echt is en zolang men elkaar vreugde bezorgt zonder anderen daaronder te laten lijden.
Waar komt de gedachte van het heilige huwelijk vandaan? Stamt dat uit de katholieke wereld of is ons door anderen aangepraat? Wie vaak er wel bij?
Het heilige huwelijk is al ouder. U vindt dat zelfs al in Egypte, u vindt het ook terug in Griekenland en later in Rome. Dus dat is betrekkelijk oud. Hierbij ging het echter, en dat moeten we heel goed begrijpen, om het huishouden en het gezin die de basis waren, zeker bij de rijkere mensen, van de hele machtsstructuur in de staat. In de kerk kwam het tot de conclusie dat mensen die gefrustreerd zijn, veel meer aandacht hebben voor God en heiligen. En daarom heeft men dus ingesteld dat men niet buiten huwelijks of buiten de pot enzovoorts. Daarbij zondigde men dus in feite tegen de Joodse regels, waar de huwelijkswetgeving in de katholieke kerk oorspronkelijk van is afgeleid, waarbij het huwelijk eerst werd gesloten na gebleken vruchtbaarheid van de vrouw. Dus u zult inzien, dit was gewoon een kwestie van beheersing. Zo kwam ook later de regel dat priesters niet mochten huwen. Het priesterlijk celibaat werd zeker niet au sérieux genomen in de tijd van de Borgia's, de Orsini's en dergelijke. Was het bekend dat pausen meerdere bijzit hadden, maar ze mochten niet trouwen. En waarom niet? Omdat dan het erfrecht zou gelden en daarmee bezittingen die de kerk voor zich zou willen opeisen, dus naar misschien niet zo christelijke mensen zouden kunnen gaan. Daarna hebben we het burgerlijk huwelijk gekregen zoals in Frankrijk is ontstaan. Het burgerlijk huwelijk in Frankrijk was oorspronkelijk een contracthuwelijk, ook met uitwisseling van goederen enzovoorts. En dat contracthuwelijk werd onmiddellijk door de kerk heilig verklaard. En dat is geweest in ongeveer 1540. En toen heeft men gepredikt dat dit het enig juiste huwelijk was. En daarna hebben we dus de modernere versie gekregen. Langs de dijk liggen is niet erg, jongens en meisjes, maar het komt wel bij de pastoor om het te biechten en trouw als er wat gebeurd is. En zo is de heiligheid van het huwelijk dus tot in deze dagen bewaard gebleven. Het lijkt me een sprookje, vindt u niet?
Wordt het huwelijk in Aquarius afgeschaft, wellicht binnenkort al, of zullen er altijd enthousiastelingen blijven?
Wanneer u het huwelijk als sociale instelling bedoelt, ik denk niet dat het ooit helemaal verdwijnt, omdat gezin en gezinsverbondenheid heel erg belangrijk zijn, niet alleen voor de ouderen die de binding aangaan, maar ook voor het nageslacht, dat juist in de geborgenheid van het gezin over het algemeen de meest juiste opvoeding krijgt en leert om totaal mens te zijn, wat bij een opvoeding buiten het gezin niet of onvoldoende pleegt te geschieden. Maar als u zegt, wordt het een instelling van je moet huwen, ik geloof dat de moeders aanmerkelijk vrijer zullen worden en dat de aandacht niet meer op seksualiteit in de eerste plaats zal liggen, maar eerder op basis van een wederkerig elkaar aankleven, elkaar voelen als de partner en de juiste partner, en dat dan de samenleving, levensvorm het gezin ontstaat, niet omdat dit wettelijk is bevestigd of voorgeschreven, maar door keuze van de partner zelf.
Hoe dacht Jezus eigenlijk over het huwelijk, gezien zijn wijnwonder bij de bruiloft te Kanaan, stond hij er ook niet afwijzend tegenover? Wat hij zelf eigenlijk voelde?
Laten we het zo zeggen, je mocht het kerkelijk gezien niet zeggen. Maar wat denkt u van bijvoorbeeld Martha en haar zuster? Wat denkt u van Maria Magdalena? Die laatste was beroepshalve toch al onder de garde ingesteld. Dus het is aan te nemen dat Jezus inderdaad relaties heeft gehad met vrouwen. Want Jezus er zelf over dacht. Jezus dacht, ach, wanneer een mens liefde heeft voor al zijn medemensen, dan mag hij dat heus ook wel eens hier en daar op een lager niveau uitdrukken. Maar Paulus die was zo bang voor zichzelf, dat hij zei, het is beter te branden, maar het is beter te trouwen dan te branden, maar beter is het om niet te huwen. En dat kwam doodgewoon, omdat hij was zo hitsig dat hij van zichzelf bang werd. En als de schaker was geweest, had hij alleen simultaan gespeeld. En dat kon hij als prediker niet waarmaken, want daar die stem.
Blijft huishoudelijkheid, ondanks feministische voorschriften, niet toch een typisch vrouwelijke activiteit? Er zijn wel mannen die veel stofzuiver kleren en vaatwassen, maar die worden het algemeen niet de leukste gevonden. Blijft dit in Aquarius zo of juist niet?
Is dit een mannelijk standpunt? Niet de leukste worden gevonden. Ik zou zeggen, wanneer men samen leeft, deelt men de lasten samen. Wanneer de man buitenshuis werkt, dan is het logisch dat de vrouw binnenshuis werkt. Heeft de vrouw ook bezigheden buitenshuis, dan is het duidelijk dat ze in huis de last moeten delen. Want als je samen leeft, dan moet je dus ook samen werken. En ik dacht dat dat wel altijd zo blijft bestaan.
Waarom kiezen mensen vaak de meest ongeschikte partners om verliefd op te worden? Waarom zijn ongelukkige liefdes zo aantrekkelijk? Is het omdat grote emoties prettig zijn? Vergeleken bij de helse pijn van het liefdesverlangen is geluk nogal beneden, zoals bij paaseieren het zoeken ernaar het leukste is.
Ja, het ligt eraan. Als we wat voor bezeer zijn, is het hebben ook leuk. Maar misschien mag ik het zo zeggen. Heel veel mensen zoeken in een ander zichzelf. En dan worden ze steeds teleurgesteld. En die teleurstelling kunnen ze dan alleen in een groot liefdesverdriet uiten, omdat ze anders toe moeten geven. dat ze zelf stom zijn geweest. En het is veel beter om te treuren over de dingen, dan om toe te geven dat je verkeerd bent geweest. De meeste mensen huwen met verwachtingen, waarvan ze bij enig nadenken zouden kunnen weten dat ze niet waar kunnen worden. En dan kun je wel zeggen, ja, dat is een noodlot. En ze zoeken het omdat het zo mooi is, die grote emoties. Helemaal waar is het niet natuurlijk. Maar op welke kermis staat tegenwoordig geen achtbaan, botsautootje of schokbaan? En ik denk dat sommigen in het onderling verkeer de neiging hebben om juist de spookbaan of de achtbaan uit te kiezen en er dan later lichtgroen uit te komen.
Koesteren en mannen en vrouwen in het algemeen eigenlijk een diepe minachting voor elkaar? Bij mannen lijkt dat een algemene zaak, dames eigenschappen vinden ze belachelijk. Bij vrouwen ligt de minachting persoonlijker, ze bewaren hem voor die ene man hun liefste. Ze zeggen zelden iets aardigs over hun man. Overal waar echtparen zich vertonen kun je de minachting zien, die van hem voor alle wijven en die van haar voor hem. Een goede analyse.
Ik zou zeggen, het is de meest zwartgallige die ik al lange tijd gehoord heb. Het is over het algemeen namelijk zo, dat de man de vrouw niet minacht, maar haar waardeert om de eigenschappen die hij persoonlijk sterk op prijs stelt. En het is bij de vrouw zo dat ze de man niet minacht, maar dat ze zijn falen tegenover haar met minachting pleegt te bestraffen. En in beide gevallen is de andere partner dus deel ervan. En als u weet hoeveel vrouwen onder voetstuk worden gezet en aanbeden, totdat natuurlijk de liefde in scherven valt, dan zou u zich verbazen. Iedereen denkt altijd dat de ander beter of edeler is en men vergeet vaak dat de ander mens is. En als ze dat niet meer vergeten, nou dan kunt u uw stelling ook wel vergeten. Voldoende?
Waarom nemen vrouwen in het algemeen meer van mannen over, interesses, bezigheden, dan omgekeerd? Waarom vinden mannen in het algemeen wat vrouwen doen niet leuk? Vaak een beetje beneden hun waardigheid.
Dat komt omdat de meeste mannen nog opgevoed zijn met het begrip dat ze man moeten zijn. Nou, bijvoorbeeld... Dit is lang geleden, maar in mijn tijd was het altijd, jongens huilen niet, dat mogen meisjes. En dus grinde je niet en vloekte je. Want je moest wel wat doen. En dan zei ze later, ja, dat is het verschil tussen seksen. Vrouwen huilen en vallen flauw en mannen vloeken en slaan erop. Nou ja, dat was doodgewoon zoals je opgevoed. Maar is het verschil werkelijk wel zo groot? Zijn er niet heel veel mannen die dingen doen die tot de vrouwentaak koken bijvoorbeeld? Er zijn meer chef-koks van mannelijke soort dan van de vrouwelijke. Er zijn meer mannelijke modeontwerpers lange tijd geweest dan een vrouwelijke waren. En dat zijn toch typisch vrouwenberoepen. Hè? En omgekeerd... zijn er op het ogenblik een aantal dames die prima automonteurs zijn, die bedrijven leiden, wat toch altijd een mannenberoep is geweest. Er zijn zelfs vrouwen die worden minister, en die dan net zo ambtelijk hard liegen als hun mannelijke collega's en bewijzen dat ze gelijkwaardig zijn op dat terrein. Waarom zouden we dus dat verschil anders dan in ouderwets en heersende opvatting willen handhaven? Is een vraag mijnerzijds aan u. Hebt u een antwoord?
Nee, ik heb wel een vraag.
daar had ik al op gewacht.
Vrouwen houden in het algemeen niet van machteloosheid, meer van een man met prestige. Kissinger zag eruit als een gepofte aardappel, maar was een geducht vrouwenveroveraar. De combinatie machtsvertoon en karma doet het meest vergrendelde dames hart openspringen. A. Zijn mannen wat dat betreft onbaatzuchtiger, als ze maar vriendelijk voor hem is en er aardig uitziet. En B. Is er in deze een verandering gaande? Vrouwen zoeken niet langer een directeur of een man met vooruitzichten, maar meer nietsnutten en vlierenfluiters.
Spreek voor uzelf, ik kan dat niet bevestigen. Maar op grond van hetgeen wij dan vanuit onze wereld bekijken, geloof ik dat er ook vroeger heel veel vrouwen met niets nuttigden. Nou, dat was alleen omdat directeurs zo zeldzaam waren. En ik geloof ook dat een gepofte aardappel voor vrouwen aantrekkelijk kan zijn in een tijd dat de chips overal standaardgerecht zijn geworden. Maar wanneer iemand macht heeft en geld heeft, is hij aantrekkelijk voor de vrouwen die er beter van willen worden. Dat is dus geen liefde, maar in feite een handelsrelatie waarbij het geschenk goed maakt wat men onder de gepofte aardappel moet leiden. En als u het zo bekijkt, dan zult u mij toe moeten geven dat niet alleen de vrouwen die daar de reputatie voor hebben, maar heel veel dames die heel andere bezeggen uitoefenen, toch hun gunsten heel vaak inruilen voor redelijk kostbare geschenken en dergelijke. Of voor vooruitgang bijvoorbeeld voor de man waarmee ze getrouwd zijn. En als we ons dat realiseren, dan zeggen we dus, seks is tot op zekere hoogte, zeker in bepaalde kringen, een handelsartikel. En dan moet je de mensen niet kwalijk nemen dat ze hun artikelen graag als luxeartikel afzetten bij degene die het meest graag krachtig zijn. Maar dat zegt niets over de werkelijke relatie man-vrouw. En laten we eerlijk zijn, als er dus heel veel vrouwelijke directeuren komen, dan zal de gigolo ongetwijfeld weer opduiken, alleen noemt hij zich niet meer zo, maar zal hij alleen de vrouw aanbidden die hem voor zijn liefde rijkelijk belooft.
Waarom krijgen sommige mensen heel veel liefde, ook in persoonlijke stoffelijke zin, en anderen weinig of niks? Heeft het iets met creatief en de twee laagste chakra's te maken?
Nou, het heeft niet zo veel met creatief te maken. Ja, de chakra's kunnen betrokken zijn bij de drift, dat geef ik direct toe. Maar het meeste is toch eigenlijk zo. Degene die de meeste liefde geeft, ontvangt de meeste liefde. Maar degene die alleen liefde geeft om aanbidding te kunnen eisen, komt altijd bedrogen uit.
Waarom kiezen zeer veel mensen zo dom met betrekking tot partnerkeuze en met betrekking tot hun baan? 90% is ontevreden met zowel het een als het ander. Als ze een auto kopen, gaan ze veel zorgvuldiger te werk.
Ja, waarschijnlijk omdat het huwelijk goedkoper is. En ze denken niet aan de kosten van de scheiding. Maar laten we nou heel reëel zijn, zeg maar. We zitten hier om een geestelijke avond. En het lijkt hier wel een huwelijksvoorlichting. Ja,
het ging over verhouding voor de pauze.
Ja, maar u denkt dat wel in zeer betrekkelijke termen. Huh? Ik geloof dat u een verhouding alleen ziet als twee mensen in één bed. Terwijl de werkelijke relatie tussen mensen kosmisch opvattend kan zijn.
Wat zal het gebruiksdenken van de nieuwe wereldleraar, in tegenstelling tot het bezitsdenken, zowel voor het dagelijks leven, ook in maatschappelijk opzicht, gaan betekenen?
Het zal betekenen dat in feite bezit steeds minder waard wordt, maar dat positie en macht steeds meer waard worden. En dat impliceert dus dat men meer de waardering van de gemeenschap zal nastreven dan eigendom. Terwijl het gebruik van de dingen veel meer aan behoefte gebonden wordt en veel minder aan koopkracht.
Het lijkt een ware revolutie in te houden, maar wie vooral zullen zich er tegen verzetten? En hoe lang zal het ongeveer duren voor het algemeen wereldwijd liefde is ingeburgerd?
Voordat het begrip begint in te burgeren, ongeveer 50 jaar. Voordat het de maatschappij helemaal veranderd heeft, ongeveer 270 jaar.
Zullen dan ook conservatieve instellingen, zoals bankwezen, wellicht spooksgewijs meegaan?
Het bankwezen zal dan het spook zijn dat uit het verleden nog soms komt rondwaaien, maar dat in zichzelf geen betekenis heeft omdat het geen substantie meer heeft. De bank namelijk is gebaseerd op de begeerte iets te krijgen voor niets en anderzijds de behoefte om iets te lenen om te kopen wat men eigenlijk niet nodig heeft meestal. Nou, u weet wat een bank is. Een bank is een instelling die u geld afneemt door u een te lage rente te betalen en die andere vilt door ze een te hoge rente te laten betalen. En die dit dan een sociaal nuttige functie doet.
Zal dit gebruiksdenken de eerste 100 jaar, 50 jaar alleen op beperkte schaal, bijvoorbeeld in bepaalde communes en vriendenclubjes, plaatsvinden?
Nee, het zal ook maatschappelijk in de plaats gaan treden van het collectivisme en materialisme dat op het ogenblik overheerst. Het collectivisme kan zich niet zonder meer handhaven, het blijkt steeds meer. En het materialisme verliest aan betekenis wanneer de lasten voor de bezitter steeds groter worden. Dus het is gewoon een sociale omwenteling die voor een deel door de omstandigheden mede wordt veroorzaakt.
Is de doelstelling van de GATT, liberalisering van de wereldhandel en het afbreken van handelsbelemmeringen, geestelijk gezien het beste, ook met name voor de derde wereldlanden?
Ik zou het zonder meer de beste oplossing vinden, omdat dan iedereen zonder subsidies en met vrijheid van handel datgene zou kunnen krijgen voor zijn product wat het waard is voor de koper. En dit impliceert dan dat men zal leren genoegen te nemen met die winstpercentages die werkelijk verdiend worden en niet meer via reclamebedrog en subsidie winsten verhoogd. Die in feite niet verdiend worden.
En zal deze doelstelling, mede door de GATT-rondes, ook verwezenlijk worden?
Zolang politici en ambtenaren erover praten, geloof ik niet dat men veel verder zal komen. Politici en ambtenaren proberen namelijk hun eigen zekerheden verder vast te zetten. En dat betekent dat ze in wezen tegen alle ingrijpende veranderingen zijn. Een politicus is iemand die uw vrijheid belooft en u dan opsluit in een cel met de opmerking: je kunt toch lopen zoals je wilt.
Wat is er tegen massale of zelfs mondiale werkloosheid? Ieder mens een basisinkomen of uitkering, gebaseerd op recht om te leven, net genoeg om erop te komen.
Dat is een verkeerde opvatting, want als iedereen dan besluit werkeloos te worden, waar moet dan de uitkering vandaan komen? Met andere woorden, uw idee van een minimuminkomen is alleen dan redelijk wanneer geproduceerd wordt. En om te produceren moet er gewerkt worden. Maar waarom zou je werken in vaste verbanden en vaste tijden, zolang je maar produceert? Werkeloosheid kan alleen daar ontstaan waar arbeid in feite overbetaald wordt, zodat men probeert om goedkopere oplossingen te vinden. Moet u maar zo over nadenken.
De sociale zekerheden zijn misschien niet zo zeker als ze lijken op dit moment. Is u bekend over of over 10 of 20 jaar de AOW bijvoorbeeld er nog is?
De AOW zijn een verzekering met vastgelegde fondsen, zal waarschijnlijk in Nederland blijven bestaan totdat de Nederlandse schulden keldert. En dan wordt ze vanzelf minder waard, heeft minder koopkracht en kan dan worden afgeschaft. Hetzelfde geldt voor andere sociale inkomens. Zolang als de werkers de belastingen nog willen en kunnen opbrengen, zullen ze wel blijven bestaan. Want vergeet u één ding niet, vele uitkeringen zijn voor vele politici in feite een middel om hun kiezerscore in stand te houden.
Jezus heeft natuurlijk nooit een kerk willen stichten, waarschijnlijk ook geen godsdienst, vrijheid in organisatie, verdragen en taboe. Echter, hij las in zijn jeugd in de tempel wel voor uit de Torah en sprak in synagogen. Had hij dus toch geen bezwaar tegen tempels of godsdiensten? Waar ligt het verschil?
Het verschil is dit. Wanneer iets bestaat, kun je het gebruiken jouw waarheid naar voren te brengen. Maar laten we dan ook niet vergeten dat men hem uit de verschillende synagogen heeft weggejaagd toen hij begon om zijn eigen denkbeelden te verkondigen, en dat hij in de tempel alleen werd aangehoord omdat hij uit de Torah las, maar dat zijn opvoeding een religieuze is geweest, zoals blijkt uit zijn tempelbezoek op zijn 12e jaar, waar hij inderdaad bewees dat hij kennis had, dat hij juist uit de Torah kon lezen, en dat hij vele vragen van priesters, levieten en dergelijke kon beantwoorden. Dus u moet een verschil maken tussen wat Jezus was in de laatste 3 jaar van zijn leven en wat daarvoor is gebeurd. En realiseert u zich wel dat het de priesters zijn die de veroordelingen gevangen nemen en uiteindelijk de kruising van Jezus tot stand hebben gebracht, omdat ze zeiden: het is beter dat één sterven dan dat een volk ten onder gaat. Waarbij ze bedoelden: het is beter dat zo'n opstandeling wordt uitgeroeid dan dat wij priesters onze belangrijkheid verliezen. En er zijn pausen geweest die soortgelijke uitspraken hebben gedaan. Wat onder meer heeft geleid tot dus de inquisitie, maar ook bijvoorbeeld tot het ontkennen van alle rechten die oorspronkelijk voor de jezuïeten bestonden. Wil maar zeggen.
Heeft Jezus inderdaad ooit gezegd: word zwervers? Het staat in de Thomas-evangelie. Hoe moeten we die zwervers opvatten?
Dit is een aanvulling of vereenvoudiging van de uitspraak: gaat en verkondigt aan alle volkeren, geleest in mijn naam de naam des Vaders. Dan vindt u in een andere evangelie terug dat ze toen zeiden: ja, hier, maar moeten we dan gaan? Toen zei ze: nou, je neemt 1 paar sandalen en verder niets. Zei ze: ja, hoe moeten we dan eten? Nou, zei hij, als je niet eten geeft wanneer je komt verkondigen, ga je naar de volgende stad. En zwerven is uiteindelijk het van stad tot stad gaan. Jezus heeft niet gezegd dat ieder die in hem gelooft een zwerver moest worden. Hij heeft het gezegd tegen zijn leerlingen. En zijn leerlingen waren degene die zijn denkwijze en zijn manna's over de wereld moesten verkondigen.
Zelfs Jezus kon de mensen niet veranderen. Een enkeling misschien die ervoor open stond. Wat is de waarde van meesterschap als de invloed naar buiten zo beperkt blijft? Of gaat het daar niet om?
Meesterschap is geen heerschappij. Meesterschap is uitreizen boven de zwakheden die de mens kentekenen. En zo zie je meester zijn over jezelf, dat je in alle dingen jezelf en je kosmische verbondenheid weet te handhaven.
Is er een bepaalde betrokkenheid geweest van de Essenen bij de bouw van de grote piramide van Cheops? En had iemand van het geslacht Maneto hierbij de leiding?
Of hij de leiding heeft gehad, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Wel is zeker dat uit de Joden in gevangenschap in Egypte vele kundige bouwmeesters naar voren zijn gekomen. Veel kregen ze dan een Egyptische naam en woonden ook niet meer in het Jodenkwartier. De andere Joden maakten onder meer de tichelsteen voor de bouw en dergelijke, maar sommige van hen waren leiders bij het afsplijten van rotsen toen de stenen voor de piramide en dergelijke werden gehouden. Voldoen?
Is een zekere meester Maneto later de geestelijke begeleider van Johannes de Doper geweest en speelde hij een belangrijke rol bij het Christusgebeuren?
Dat weet ik niet.
Heeft Jezus inderdaad op 6-jarige leeftijd bepaalde inwijdingen bij de Essenen gehad? En is hij daarna met 2 Essense broeders gaan verwerken?
Niet op 6-jarige leeftijd, dat is wat later geweest. Ik meen dat hij toen een jaar of 8 was. Inwijding, ja, wat noemt u inwijding? Hij is door de Essenen getraind op jeugdige leeftijd in bepaalde, zeg maar, riten en leefwijzen die voor die Essenen belangrijk waren. En in zijn eerste levensjaar is hij ongetwijfeld geconfronteerd met de Egyptische Essenische nederzettingen, waren er drie, en in een van die nederzettingen had men onder meer bepaalde vormen van Egyptische magie overgenomen. En hij zal ook daar wat van geleerd hebben. Gezworven heeft hij inderdaad een paar jaar met een paar gezellen, één jaar ook nog met Jozef tezamen. Hij is op 12-jarige leeftijd weer teruggekeerd in Nazareth, kort voor zijn 12-jarige leeftijd. Heeft daar tot zijn 14e, 15e jaar gewerkt, gewoon in de werkplaats van zijn vader. Daarna heeft hij weer een trektocht gemaakt, waarvan hij terugkwam ongeveer op zijn 22e geloof. En daarna is hij pas gaan leraren en ook gaan voorlezen in de verschillende synagogen. En begon hij voor het eerst ook zijn meditaties en afzondering, een techniek overigens die hij had geleerd van bepaalde yogis die in het huidige Pakistan een klooster hadden. Voldoen?
De meeste ingewijden incarneren gewoon als ze op aarde werkzaam willen zijn. Sommigen zouden echter ook een lichaam kunnen materialiseren en zodoende eveneens werkzaam zijn. Kunt u een voorbeeld noemen? Prometheus misschien?
Prometheus is een legende waar wel een zekere waarheid aan de grondslag ligt, maar die was totaal anders dan de legende verteld in de Griekse verhalen. Hoort thuis in de Griekse mythologie, waar inderdaad de mythos vaak sterker was dan de werkelijkheid. Het is wel voorgekomen dat men voor korte verschijningen, onder andere in een dorp in de Himalaya's, een belichaming eenvoudig construeerde. Dat meesters daar dus in een tijdelijk lichaam rondliepen. Maar wees u nou eerlijk, als u verkouden bent en u kunt maar één zakdoek gebruiken, neemt u dan een papieren zakdoekje of één uit linnen? Incarneren wil zeggen dat je in een heel mensenleven, inclusief ontwikkeling, erkenning van de directe situatie van anderen, kunt groeien en kunt leren. Een lichaam aannemen betekent alleen dat je tijdelijk bepaalde geestelijke waarden of kwaliteiten, dan wel herinneringen uit het verleden, op aarde kunt manifesteren. Voldoen?
Was Odin ook een legendarische figuur?
Odin was oorspronkelijk een bestaande hoofdman tijdens de trek van een aantal mensen van, zeg maar, achter India in het gebied van Gobi. Dus daar komt hij vandaan. Later is hij een godsnaam geworden en werd hij gebruikt voor alle natuurverschijnselen. Zoals ook andere namen, zoals Baldur bijvoorbeeld voorkomt onder de paarden en priesters, maar later de god van eigenlijk de zomer en de lente wordt. Je moet nooit trachten om de legende en het godsverhaal te herleiden tot een werkelijkheid, omdat die twee te veel van elkaar verschillen. Osiris is ook een mens geweest. En Amon ook. Amon is een van de vroegste vorsten geweest in Egypte. En heeft zeer waarschijnlijk alle Atlantische invloeden ondergaan, is mogelijk zelfs een Atlantier geweest. Maar wat erover verteld wordt, dat is wat priesters vertellen. En dan onthoudt u één ding, en dat is niet hatelijk bedoeld tegen priesters hier, maar zeer in het algemeen. Priesters en tempels hebben de gewoonte sprookjes te creëren die de mensen beletten onmiddellijk zelf in zijn God te zien als een werkelijkheid en om mee te leven. Met andere woorden, is de makelaar die zegt, je kunt zelf geen huis kopen, want dan doe je een miskoop, kom bij mij. Maar wel provisie.
Voldoen? Is het leven zonder oordelen, wat onder meer Krishnamurti voorstond, hetzelfde als het wandelen met God uit de Bijbel voor de zondeval?
Nee, dat is wel iets anders. Nee, leven zonder oordelen, dat betekent eenvoudig dat je niet veroordeelt. Leven zonder oordelen kun je niet. Omdat je altijd de relatie van de dingen tot jezelf moet bepalen, anders leef je niet. Maar dat je niet veroordeelt, dus verwerpt of uitdrukkelijk goedkeurt, maar constateert, helpt je om dichter bij de werkelijkheid te leven. Dit is echt geen wandelen met God. Wandelen met God is jezelf zijn en in contact zijn met de kosmos. Die kosmos ervaren als een antwoord op hetgeen je zelf bent.
Jezus en Boeddha leefden voor hun aardse incarnatiecyclus waarschijnlijk op andere planeten en stelsels. Is daar iets over bekend? En indien niet, hoe weet men dan dat ze van andere stelsels kwamen?
Niemand weet het. Wat Jezus betreft weet ik in ieder geval dat hij voordien al incarnaties heeft gehad. Eén keer in de tijd, ja, zeg maar het begintijd van de oer. Vandaar dat hij ook heel terecht kan zeggen voor Abraham was ik. Hij heeft daarvoor mogelijk andere incarnaties gehad, ik ken ze niet. Dat hij dus onmiddellijk van een andere planeet is geïncarneerd, lijkt me onjuist. Wat betreft de Boeddha, ja, er zijn er vele geweest. Mogelijk is een enkeling daarvan van een andere planeet gekomen. Maar bijvoorbeeld Gautama Siddhartha had menselijke incarnaties doorgemaakt. En is dus niet van een andere planeet zonder meer gekomen. Maar ik denk dat u graag uw meesters van andere planeten zou zien komen, omdat u het idee hebt, wat er wegkomt, is lekker.
Over de Silva Mind Control methode. Kan het ieder land
geen commentaar.
Graaf de Saint-Germain zo.
Geen commentaar.
Waarom kunnen sommige mensen, waarschijnlijk vaakjes of zo, in ijskoud water verkeren zonder te bevriezen? Is het een kwestie van training, geleidelijk opvoeren of iets heel anders?
Het is gewoon een kwestie leren je geestelijke krachten zodanig te activeren dat ze het lichaam op een juiste wijze laten voortbestaan, ongeacht schijnbaar ongunstige omstandigheden. Warmte van buiten kan vervangen worden door warmte van binnen. En de meer ingewijde monnik kan dus in vries weer met natte doeken om zich heen gaan zitten en die doeken zelfs nog drogen. Dat is een discipline die bij bepaalde lama-kloosters tot voor enige jaren nog bestond.
En hoe kunnen sommige yogis of vaak hier uren of zelfs dagenlang onder water verkeren zonder te stikken of te verdrinken? Is er geen concreet iemand bekend?
Er is mij geen concreet iemand bekend die dat uren of dagen kon doen onder water. En ik weet wel dat bij dergelijke zogenaamde manifestaties over het algemeen veel zwemmen is. Bij het begravenen is het bijvoorbeeld heel vaak voorgekomen dat er eenvoudig een gang was gemaakt tot vlak bij het graf, waarbij de fakir dus, zodra hij bedekt was, begon deze gang open te maken, daar adem kon halen en langzaam kon verdwijnen wanneer de neergestorte aarde ver genoeg was. Dat zijn dus eenvoudige trucs.
Is de mens rentmeester over de dieren? Genesis spreekt hierover. Wat moeten we eronder verschuilen?
De rentmeester is degene die tot verzorging wordt aangesteld. Niet de exploitant.
Men beweert dat een kakkerlak zich met behulp van zijn inbeelding tot insect transformeert. Is dit zo? Dit ter illustratie van de mens wordt wat hij denkt.
Degene die zegt dat dit waar is, leidt aan inbeelding.
Er zijn veel gewoontes en neigingen als gewelddadigheid en elkaar in de kuif pikken, zelfs als het niet nodig is, bijvoorbeeld bij voldoende voedsel, uit het dierenrijk overgeërfd naar het mens zijn. Komen we dan wel ooit vanaf?
Wanneer je aanneemt dat de meeste mensen van hun verstand niet veel meer gebruiken in verhouding dan een kip van het zijne, is het duidelijk dat een pecking order in de menselijke maatschappij onvermijdelijk is.
Zouden de dieren als ze konden spreken om dezelfde recht te vragen en opeisen als mensen?
Zouden gek zijn, zouden hun bek houden, dan wordt er voor ze gezorgd.
En bestaat er in het plantenrijk een bepaalde vorm van wil?
In de planten kan wil bestaan. Bomen hebben die een betrekkelijk sterke mate vaak. In jijgenplanten in mindere mate. Bewustzijn is er wel. Bezieling bevindt zich bij de plant echter niet in het lichaam, maar daarnaast. En daardoor ontstaat een geheel andere relatie dan bijvoorbeeld mens of dier. Maar we moeten zo langzaam maar zeker eens aan het bittere einde van deze vragenreeks gaan denken.
Huh? Misschien nog een belangrijke onderwerp.
Zalig zij die geloven, het is het koninkrijk. Ja, u bent zo over de Bijbel bezig geweest, dan mag ik toch nog wel even zeggen, dat het een zaligheid voor u zal zijn, waarschijnlijk ook voor het medium, dat deze vraagrubriek ten einde is gekomen. Ik heb geprobeerd de meeste vragen goed te beantwoorden. Ik heb een paar als het ware afgekeurd, omdat een juiste beantwoording te veel tijd zou vergen. En we toch al enige tijd bezig zijn. We zullen nu sluiten met het schone woord. Zult u ook wel kennen zo langzamerhand. Heeft niets met wasmiddelen te maken. Het is gewoon een improvisatie. Aan de hand van een drietal begrippen die u zelf mocht geven, eenwoordig. En ik zal proberen daar niet alleen begrip, maar ook schoonheid uit te maken. Schilder.
Humor.
Humor.
Gerecht.
Huh? Raad. Raad. Ja, ik raad u schilder. Laat uw humor thuis. Want karikaturist in olieverf is meestal niet zo pluis wanneer hij komt. Daar waar men zoekt naar kunst en zwaar begrijpen en naar kritiek deskundigheid die uit het onbegrip ontstaan uiteindelijk toch de waan weergeeft dat men weet wat schilderen is, ook als men het zelf niet beleeft. Maar schildert niet de werkelijkheid? Schildert niet God het firmament? Schildert hij niet het kleurenspel van zon die langzaam traag vergaat en in oranje adem parelgrijzen achterlaat? Wie werkelijkheid zoekt, wie zoekt naar de daad van het zijn, hij moet het al begrijpen. Het spotbeeld en het schilderwerk en het kunstwerk ook van de natuur, het samenvlechten tot een melodie die elk moment en elk uur opnieuw in het ik herklinkt. En zo de lof van het leven zingt, het is zo goed om te bestaan. En laat de droefheid en de waan, dat nood en kracht en zelfs ook recht voortdurend wordt misbruikt, dat vrijheid wordt geslecht, laat al maar gaan. Wees vrij in u en schilder dan uw eigen beeld, zodat gelevend en beleven onverveeld het leven neerschrijft in uw zijn. En zo de talen leert verstaan van hen die in het uiterlijk het innerlijk ondergaan en in het innerlijk beleven uiting leren geven aan werkelijkheid, de scheppingsdaad die herontstaat vanuit de mens, die voor een ogenblik de grens van menselijk denken heeft overschreden en zo een sfeer van licht en klank en kleur betreden kan, waarin hij zijn vrouw of man zijn werkelijkheid opnieuw beleeft, opnieuw groepeert, opnieuw ook leert om uit zichzelf weer te geven. Want wie in zich beseft en uit zichzelf de kracht dan vindt dat aan een ander door te geven, die heeft het scheppingsrecht van mens. Een deel van God zijn waargegeven, een vorm, gestalte. Menselijkheid wordt dan tot goddelijk leven. Kunt u het ermee doen?
Ja. Was u ook op aarde ook al dichtbij?
Oh nee, maar wij hebben tijdsverschillen. Dus wanneer ik improviseer, dan stel ik gewoon mijn eigen tijdschaal wat anders. En dan kan ik ongeveer 5 minuten over een woord nadenken. En dan kan ik het toch onmiddellijk opvolgend aan het voorgaande zeggen. Dus dat is een handigheid. Hè? En zouden wij alle dichters zijn geweest, maar waar de vriend. Als alle mensen steeds maar weer voortdurend zouden dichten, wat zou het anders zijn dan van de werkelijkheid zo nu en dan paar slippen liggen? En ik geloof dat ieder zijn eigen werkelijkheid moet zoeken. Vrienden, mij was aangenaam, ik hoop u ook. Dank voor uw aandacht. Natuurlijk een prettige avond verder. Zoals ze wel eens in een andere taal zeggen. Mensen, wees goed en als je het niet kunt, wees in ieder geval gelukkig. En hoe het ook gaat, maak er een goede nachtrust van. Als je soms uitbreekt, kom even aanwippen. Dan kunnen we je nog veel meer vertellen dan via de mond die we moeten lenen ooit mogelijk is. Goedenavond.
Goedenavond.
Thank you.